Ik wil graag met u verder gaan, zoals we al enkele maanden met elkaar spreken, over het Onze Vader. En dat wil ik heel erg graag eerst met u lezen en dan daarover samen met u nadenken. Ik moet zeggen, ik ben daar in oktober 2014 mee begonnen en de hele predikingsserie zegt me ontzettend. Het zegent me gewoon in mijn persoonlijke relatie met God. En het zegent me ontzettend ook, als ik nu zo met u nadenk over het Onze Vader, hoe die intimiteit eigenlijk tot God onze Vader is. En ik wil met u lezen Matthäus 6, vers 9 tot met 13. En dan nog even voor u bidden en voor mezelf bidden. Matthäus 6, vers 9 tot met 13. De teksten die ik gebruik, die worden achter mij geprojecteerd. Onze Vader, of de Heer Jezus zegt dan tegen de discipelen, bid u dan al zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Vader, we willen zo in die stilte tot u komen en ons afstemmen op uw stem. Ik wil u zo danken dat we door konden zingen, Heer, u bent wonderschoon. En ik bid zo ook door deze prediking heen dat we het karakter en het wezen van u, dat we dat echt geschilderd krijgen. Zodat we meer en meer die liefde die tot ons gekomen is in de Heer Jezus ook beantwoorden met een liefde en een aanbidding die u alleen maar toekomt. We bidden voor het luisteren. We bidden voor het spreken, dat het met passie mag zijn, Heer, en dat u het wilt gebruiken om ons van binnenuit te veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik heb in de vorige preken, heb ik u een schema laten zien en dat laat ik nu weer zien, omdat het zo belangrijk is dat u ziet dat het Onze Vader, dat dat opgebouwd is, niet alleen als een, het is een gebed wat je zo kunt bidden. Ik ben blij dat ik in kerk ben opgegroeid. Dat ik in een kerk ben opgegroeid waar zeg maar het Onze Vader werd geleerd. Ik kan me herinneren dat ik, voordat ik slapen ging, dan werd het Onze Vader gebeden. En dat is dan iets wat je eigenlijk als een stuk formuliergebed eigenlijk gaat bidden. Iets wat je uit de routine eigenlijk doet. Vaak gewoon in een bepaalde melodie die je in je gedachten hebt. En daardoor leer je ook dat gebed helemaal zeg maar van buiten leer je dat te bidden. Maar het is een gebed wat we zo kunnen bidden. Maar het is ook een gebed wat Jezus eigenlijk als een model heeft gegeven. En ik wil zo dadelijk infocussen op uw naam worden geheiligd, maar ik wil u even dat model laten zien, omdat het zo belangrijk is om op deze manier ook God te naderen. Het eerste is, als de bergrede erover spreekt, dat de Heer Jezus laat het schema wel zien, Kim. Daar staat dat Jezus echt zegt hoe we hem moeten naderen. We mogen niet naderen als zeg maar de fariseërs. Daar staat boven niet huichelen. Dat is niet doen en veinzen, niet doen alsof. En dan zegt de Heere God dat we niet zo moeten zijn als de heidenen, staat er in Matthäus. Omdat bij de heidenen wordt een enorme hoeveelheid van woorden gebruikt. Maar dan zegt hij van, als gij bidt, ga dan in die binnenkamer. En bid gij dan al zo, op deze wijze. En dan begint hij met onze Vader. Ik vind het zo indrukwekkend dat het gebed niet begint met heilige almachtige. Of alomtegenwoordige. Maar dat het begint met onze Vader. Ook begint het niet met mijn Vader. Maar het is een gebed van de kinderen, zoals we zo samen zijn. En het woord mijn of ik komt in het hele gebed niet voor. Het is onze Vader. En dan zie je eigenlijk dat het door die wedergeboorte, die heb ik daar echt tussen gezet, die wedergeboorte geeft ons zicht op wie God is. En ze geeft ons ook zicht op het midden, op het doel van elk gebed. Het doel van het gebed is eigenlijk dat we echt bidden van uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden. Dat is het doel. En belangrijk is om dat doel ook voor ogen te houden. Ik heb daar zeg maar 2 of 3 weken geleden ook over gesproken. Dat dat het doel is van elk gebed. Dat die komt en die komt met overgave naar de Heere God. En u zegt, Heere God, ik kom naar u toe en uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden door mijn leven heen. En de middelen die God eigenlijk gebruikt, dat is zeg maar het eerste is dat hij voorziet in onze dagelijkse nood en behoefte. Dat is een middel in Gods hand dat we bidden voor brood, waarin God het middel heeft om ons te zegenen, zodat zijn rijk gezien wordt, dat zijn naam geheiligd wordt, dat zijn wil ook geschiet. Dan zie je ook dat hij voorziet ook in onze geestelijke nood. Er is zeg maar in ons, we hebben zeg maar onze dagelijkse nood, maar er is ook een geestelijke nood. En die geestelijke nood, dat is eigenlijk dat we vergeving ontvangen en vergeving ook schenken. Dat is de geestelijke nood, wat hier in het gebed zo tot uiting komt. En dan zie je dat er staat ook dat God in die toekomstige nood wil, verlos ons van de boze, dat hij in die toekomstige nood ook voorziet. En dan komt er een proclamatie van u is de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, amen. Zo is dat gebed eigenlijk opgebouwd. En zo wil ik ook vanmorgen met u graag nadenken over het doel van uw leven is onder andere dat de naam van God geheiligd wordt. Dat uw naam wordt geheiligd. En het mooie is eigenlijk dat je dan eigenlijk mag zien dat het door uw leven heen mag gaan. Als je kijkt naar de Bijbel, dan horen namen, als iemand een naam krijgt, dan hoort een naam en identiteit, die wordt steeds bij elkaar, wordt dat zeg maar aan elkaar verbonden. Dat is in onze cultuur, is dat ook wel. Als je je naam noemt, dan als iemand vraagt wie ben je, dan zeg ik Miel de Rechter en dan weten mensen in ieder geval mijn naam. Maar daarin is ook een identiteit ontsloten. En zo is de naam van Ruben, die Erik en Saskia hebben zeg maar gekozen. De naam van Ruben betekent zie een zoon. Dat is eigenlijk een identiteit. Eigenlijk een vreugde vanuit het gezin. Van naar de vreugde die er is naar elkaar toe. Van kijk, de Heere God heeft ons een zoon gegeven. En ook naar de mensen toe. Kijk, zie, het is een zoon. God heeft ons een zoon gegeven. En het gebed is dat hij zal opgroeien. Dat hij ook echt een zoon van de Heere God zal zijn. Zo is Naomi, zoals ook Maury en Danny zeiden, dat betekent de lieflijke, lieflijkheid. En zo was het zo, in de Bijbel werden heel specifiek namen eigenlijk genomen om ook een identiteit, om een karakter, om een wezen eigenlijk tot uitdrukking te brengen. Zo zag je eigenlijk in de naam van Petrus die rots werd genoemd, die kreeg een naamsverandering. De eerste naam van hem was Simon en de Heer Jezus bij de eerste ontmoeting die hij Petrus of Simon eigenlijk ontmoet, krijgt hij een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. Petrus. Zo zie je eigenlijk dat er vaak mensen een naamsverandering eigenlijk doormaken. Bijvoorbeeld Abraham wordt Abraham, vader van vele volkeren. De Heer Jezus en de Heer God die geven namen. En ook Jezus, en bij die naam hoort een bepaald karakter, een bepaalde identiteit, en was er ook een vooronderstelling van hoe deze persoon zich zou gaan gedragen. Zo was het zo dat de Heer Jezus, die kreeg de naam Jezus, wat betekent, God is redder. Maar als hij dan optreedt in het openbaar, in Johannes 6 vindt hij dat, in Matthäus 13, vers 55, dan ziet hij dat hij in Matthäus 13... Daar is een tafereel geschilderd dat hij in de synagoge geeft hij les. Hij geeft onderwijs. En het wordt eigenlijk totaal niet verwacht van zijn identiteit, want hij is de zoon van een timmerman. En wat er eigenlijk van een zoon van een timmerman verwacht wordt, is dat hij zelf timmerman wordt. En als Jezus dan in die synagoge onderwijs geeft, dan zie je ook dat mensen kritiek hebben. Dan zeggen ze, is dit niet de zoon van die timmerman? Is hij niet, heet zijn moeder niet Maria? Zijn zijn broers Jacobus, Jozef en Simon en Judas? Je ziet dat hij totaal niet aan de verwachting eigenlijk van zijn identiteit, wat mensen verwachten als de zoon van Maria en Jozef, dat hij daar niet aan voldoet. En wat gebeurt er dan? Ook, er staat er ook in dat gedeelte dat er aanstoot aan hem wordt genomen. Hij voldoet eigenlijk niet aan de verwachtingen die mensen hadden. Er wordt aanstoot genomen en dan is het zo dat dan staat er ook geschreven dat Jezus dan niet veel kracht en wonderen kon doen vanwege hun ongeloof. En in de Bijbel zie je vaker, zoals ik al zei, dat de identiteit, zeg maar, met de naam verbonden is. Zo is Jacob, die naam, Jacob betekent bedrieger. En op een gegeven moment, hij doet ook zijn naam hartstikke veel eer aan, want hij bedriegt alles wat los en vast zit. Hij bedriegt zijn broer voor het eerste geboorterecht. En dan is het zo dat hij, zeg maar, Jacob, die naam, als je Jacob heet, dan is die naam geheiligd. Dus maak je geen zorgen. Maar vanuit, zeg maar, het Oude Testament is het zo dat Jacob betekent bedrieger. En dan komt er een ontmoeting, vindt er plaats, tussen Jacob en de Heere God. En dan strijdt hij met God. En dan zegt hij tegen God van, laat me niet gaan voordat ik een zegen heb gekregen. En dan wordt hij ook op de heup geslagen. Maar dan zegt God, hij krijgt een andere naam, een andere identiteit. De identiteit Israël. Hij streed met God, een naamsverandering. Dat God ook daarin in die naam iets nieuws eigenlijk geeft van een identiteit. Ik vind het daarom ook indrukwekkend dat God zich eigenlijk noemt de God van Abraham, Isaac. En wat je zou kunnen verwachten is dat hij zou zeggen, ik verbind mijn naam, mijn identiteit met Abraham, Isaac en Israël. Maar dat doet hij niet. Ik vind dat zo'n zegen dat er staat dat ik ben de God van Abraham, Isaac en van die bedrieger, van Jacob. Terwijl Jacob een andere identiteit heeft gekregen. En dan zie je dat, zeg maar, in de naam openbaart God iets van het karakter en het wezen van de persoon. Zo is het ook bijvoorbeeld dat de eerste opdracht van de mens is dat de dieren die komen bij hem. God leidt alle dieren die er geschapen zijn voor Adam en Eva. En zij moeten elk dier naar het wezen en het karakter wat het dier heeft, een naam geven. Dus u ziet dat namen in de Bijbel hebben een hele belangrijke betekenis. Daar wordt het karakter en het wezen van uitgedrukt. En zo is het ook bij de Heer Jezus. Er zijn onze ontelbaar vele namen. Ik heb dus een studie gedaan voor mezelf. Ontelbaar vele namen staan er van de Heer Jezus. En elke naam is een schittering van die diamant. Zoals Jezus betekent God redt, of er werd, zeg maar, net ook gesproken over Jezus Christus. Christus betekent de gezalfde. Zo is ook, zeg maar, een naam van de Heer Jezus, Immanuel, wat eigenlijk zegt God met ons. En zo zijn er, zeg maar, heel wat namen geopenbaard. En ook van God zijn vele namen geopenbaard. En als het dan gaat over zijn naam, dan openbaart dat de natuur en de wezen en de karakter en de eigenschappen van de Heere God. En als er iets in onze maatschappij ontbreekt, dan is het wel dat de wereld geen inzicht heeft in het karakter en het wezen van de Heere God. Wat we missen is die intense grootheid en die majesteit. En ik sta steeds verbaasd als ik, zeg maar, een discussie hoor over God, hoe oppervlakkig dat die discussie is. Hoe oppervlakkig ook met zijn naam omgegaan wordt. En hoe alarmerend het eigenlijk is, hoe deze naam van God misbruikt wordt in onze maatschappij. En weet u, daar is geen enkel besef eigenlijk van wie God is. En daarom wil ik ook met u kijken naar drie namen. Want wie stelt er zich eigenlijk nog voor die goedheid en barmhartigheid van hem? Weet je, de kern van die smeekbeden is, uw naam worden geheiligd, dat is als u christen bent, dat u zo overweldigd een verlangen hebt, dat er door het leven, door de manier van leven van u, dat mensen geconfronteerd worden met die heiligheid en die naam van de Heere God. Ik zal u dadelijk drie namen geven die hem ontzettend gezegend hebben. En dat er een bewustzijn komt van door uw leven heen. Dat Gods naam met eerbied en ontzag genoemd wordt. Als dit gebed gaat, uw naam worden geheiligd, dan is het een smeekbede van degene die het bidt, dat de naam van God in de maatschappij, door mijn leven heen, dat die naam geopenbaard wordt. En dat mensen om me heen, of het nu familieleden zijn, of het nu collega's zijn, of het nu mensen zijn van de buren, of dat je misschien in een voetbalclub bent, dat de mensen om je heen, waar je mee samenleeft, in jouw leven zullen zien, die smeekbeden in je leven, uw naam worden geheiligd. En wat ik dan, waar ik zo voor bid, dat is dat er dan een moment komt dat mensen zeggen, die naam is me geopenbaard. Ik zie wie hij is. Ik vang een glimp op van wie de Heere God is en ik buig voor hem. Dat is die smeekbede. Die smeekbede gaat over uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En dat zoals in de hemel, op aarde zoals in de hemel, betekent eigenlijk op alle drie die smeekbedes. Want Gods naam, als u Openbaring eigenlijk leest, dan ziet u hoe Gods naam geheiligd en aanbeden wordt. En in alle talen, in alle tongen. In de hemel wordt hij aanbeden. In de hemel is zijn naam geheiligd. En die smeekbede is, Heer, heilig uw naam. Ik wil uw naam heilig. Ik wil zo leven dat uw naam geheiligd wordt hier in deze maatschappij, zoals die geheiligd is in de hemel. Zoals we dat lezen in Openbaring. En ik wil u drie namen noemen, waarbij ik één naam ga ik omwille van de tijd iets korter focus ik eigenlijk in. En als u goed luistert, dan zult u enorm gezegend worden. Ik heb jaren geleden een studie gedaan over de namen van God. En wat me toen in die studie eigenlijk opviel, dat was dat ik ontzettend getroffen werd door drie namen. En die drie namen die werden verbonden. Moet u luisteren? Ik zal het zo dadelijk laten zien. Die werden verbonden met het altaar. Er bouwde iemand een altaar. En hij noemde dat altaar. Die gaf hij een naam waarin God geopenbaard werd. En al deze drie namen die op dat altaar, iemand bouwt een altaar en zegt, dit altaar noem ik. En dan wordt daarin de naam van God geopenbaard. En het is natuurlijk een directe link naar Golgotha. Weet je, het altaar, als iemand een naam geeft aan een altaar, dan openbaart hij het karakter en het wezen van God, wat op zijn felst getoond op Golgotha. In Exodus 17, vers 15, daar bouwt Mozes een altaar. Laat die tekst maar zien, Kip. En de context is eigenlijk dat daarin is een grote strijd is er gaande. Israël vecht onder leiding van Jozua tegen Amalek. En deze strijd die wordt gewonnen. Het is een hele heftige, verschrikkelijke, bloedige strijd. Maar die strijd die wordt gewonnen door het zwaard en door het gebed. Want Mozes staat op de berg en bidt met nog twee anderen en bid en bid. En Jozua, als hij de armen omhoog heeft, dan zijn ze aan het overwinnen. En wordt hij moe, dan zijn ze aan het verliezen. Maar op een gegeven moment is dat dan die doorbraak, dat er een enorme overwinning eigenlijk behaald wordt. En als de overwinning behaald wordt, dan bouwt Mozes een altaar. En dan staat daar, die naam die hij daar openbaart is Yahweh Nissi, is het Hebreeuws. Yahweh Nissi. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. De Heere is het teken van mijn overwinning. Yahweh Nissi. Een andere persoon die een altaar bouwt, dat is Gideon. Na een ontmoeting met de engel des Heeren, als God hem roept om richter te worden in Israël en op te trekken tegen de verdrukking van de Midjanieten. En na die ontmoeting, dan denkt Gideon dat hij zou moeten sterven omdat hij de engel des Heeren heeft ontmoet. De engel des Heeren is eigenlijk in het Oude Testament, als u dat goed eens bestudeert, dan is de engel des Heeren het type van Jezus Christus. De eigenschappen van de engel des Heeren in het Oude Testament is eigenlijk het karakter van Jezus Christus. En hij heeft als het ware de engel des Heeren die dan ontmoet en dan zegt hij, nu heb ik de engel des Heeren van aangezicht tot aangezicht ontmoet en nu zal ik moeten sterven. Maar dan komt God en hij zegt dan, spreekt dan tegen hem en zegt, er is vrede tussen jou en mij. En dan bouwt hij een altaar. Hij bouwt een altaar zoals u dat ziet en dat altaar noemt hij Yahweh Shalom. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede. En al deze twee namen, die worden eigenlijk door een derde naam, komt het samen. Ik zal aangeven wanneer ik die tekst nodig heb, Kim. Ik vertel u eerst het gedeelte waarin de context, waarin het eigenlijk zich allemaal afspeelt. Dat derde altaar wordt namelijk door Abraham gebouwd. Hij is 100 jaar, hij heeft lang gewacht voordat hij vader wordt. En dan is het zo dat Isaac, de zoon van de belofte, nadat ze zo lang kinderloos zijn geweest, dat God die belofte invult en dat Abraham en Sarah op hele hoge leeftijd worden ze vader en moeder. Dat jongetje wat geboren wordt, is een hoop. Het is de troost van Sarah, omdat ze zo lang moederloos is geweest, ze kinderloos is geweest. En alle hoop die eigenlijk door de jaren heen van het bidden en smeken en niet vervuld zijn, heeft haar eigenlijk begraven. En dan wordt ze op hele hoge leeftijd wordt ze zwanger. Ze moet er eigenlijk om lachen als ze de belofte krijgt. Hij die lacht, dat betekent Isaac. En dan is het zo dat voor Abraham is dat natuurlijk een hele, hele belangrijke gebeurtenis. Want hij had een belofte gekregen. Zijn naam was zelfs veranderd. Zijn naam was veranderd in Abraham, vader van vele volkeren. En dan is het zo dat, zoals het vaak in ons leven kan gebeuren, is het zo dat dat de gift die God geeft, hoger wordt aangeslagen als de gever. En dat gebeurt bij Abraham en Sarah ook. Omdat in die jongen is die belofte van God, in die jongen is de toekomst. In die jongen is eigenlijk alles wat hij gehoopt en gebeden heeft. En hij koestert die jongen. En dan komt er een moment dat God eigenlijk ziet om hem te toetsen of de gift die hij gegeven heeft, of die hoger of lager is als de gever. En gooi het niet te snel weg. Want als God u zegent, kunt u dat gaan koesteren als het doel van uw leven. Maar het is een middel. En Isaac is een middel in het leven van Abraham, zodat Gods koninkrijk komt, zijn wil geschiet en zijn naam geheiligd wordt. Het is een middel om dat te laten gebeuren. En dan vraagt de Heere God, vraagt zijn zoon. Hij vraagt of die zoon geofferd wordt. Dat hij op weg moet naar de berg Moria om deze zoon te offeren. Hij vraagt datgene wat hij gegeven heeft, vraagt hij terug. En dat kan niet alleen bij zegen zijn. Het kan ook soms zijn dat mensen iets koesteren wat ze hoger achten als, zeg maar, God zelf. Toen ik met deze preek bezig was, toen moest ik denken aan een voorval van enkele jaren geleden. Toen waren we aan het evangeliseren en toen kwam ik een vrouw tegen bij toeval. En toen vroeg ik aan deze mevrouw, heeft u een Bijbel? En toen zei ze, ja, Ik heb een Bijbel, maar die was van mijn zoon. Ik zei tegen haar van, wat bedoelt die met was van uw zoon? Is er dan iets met uw zoon gebeurd? Ja, zei ze tegen mij, hij is verongelukt. En toen we het kastje waren leegmaken op school, toen vonden we daar een Bijbel waar we niets van wisten. Ik wist niet dat hij deze had. En ze vertelde over haar verdriet. En ze vertelde over het verlies. En toen zei ik tegen haar van, mevrouw, ik ken haar naam nog niet, maar deze week heb ik weer echt voor haar gebeden, ook al ken ik haar naam niet. Ik zei tegen mevrouw, weet u, de Heere God weet ervan en hij wil u troosten. En toen zei ze tegen mij, ik wil geen troost. Ik zeg, waarom wil u geen troost? Ze zei, dat is het enige wat ik van mijn zoon nog heb. Het verdriet, de pijn, dat koesterde ze. Dat wilde ze ook niet afgeven. En als ik aan dat denk, ook deze week, heb ik kort erover gedacht, dacht ik, ik hoop echt, ook al is het al meer dan tientallen jaren geleden, ik hoop dat er een moment komt in haar leven, dat God vraagt, geef me dat verdriet. Geef me die rouw. Leg het bij mij op het altaar. En zo was het ook met Abraham. Daar werd iets van hem gevraagd, dat hij zijn zoon eigenlijk op het altaar moest brengen. En dat begint met de woorden, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, en ga naar land Moria en offer hem daar als een brandoffer, op een van de bergen die ik u noemen zal. En Abraham gaat op weg met zijn zoon Isaac. Nu heb ik gelezen, in de Joodse uitleg is het zo dat Genesis 23, vers 1, daar wordt eigenlijk genoemd dat Sara sterft. En aan de hand van de leeftijd van haar, wanneer dat ze sterft, in Genesis 23, vers 1, en Genesis 22, waar Abraham op weg gaat, rekenen ze in de Joodse traditie eigenlijk dat Isaac 37 jaar moet zijn geweest. Dat is geen klein kereltje. Soms zie je wel eens van die tekeningen die ons soms helemaal op het verkeerde been zetten, dat een vader met een klein jongetje, misschien die pas kan lopen, en dan zegt die papa, waar is het lam? Maar dat is waarschijnlijk een volwassen vent. Vandaar dat hij hem ook moet binden. Als dat hoofdstuk wordt ook genoemd in de Joodse traditie, de binding van Isaac. Ik vond het indrukwekkend om dat te lezen. De binding van Isaac. Hij neemt dan zijn zoon, zijn enige geboren die hij lief heeft, en gaat op weg. Dan bindt hij hem en dan legt hij hem boven op het altaar. En dan is het zo dat hij op weg gaat met aan de ene hand heeft hij het vuur en aan de andere hand het mes. En ik vroeg me eigenlijk, wat is er door Abraham heen gegaan? Wat heeft hij gedacht? En ik vond het een klein noot dat ik zag in Gods woord wat hij gedacht heeft. Want in Hebreeën staat dat hij het volgende eigenlijk zeg, maar dacht, Hebreeën 11 vers 18, kunt u thuis lezen, dat laat iets van dit gedachte laten zien van Abraham. Daar staat er, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dat was de gedachte die hij had. De gedachte die hij had op het moment dat hij dan met Isaac loopt, dan zegt hij, Heer, als ik hem ga offeren, dan bent u zelfs bij machten om hem uit de dood terug te geven. En dan staat er achter, en ik kreeg hem als het ware uit de dood terug. Hij kreeg hem als het ware uit de dood terug. En dan legt hij hem op het altaar, hij bindt hem, en dan doet hij een hand, er staat daar zo, dat hij een hand opheft. Waarschijnlijk is het zo dat hij die hand opheft om de ogen van Isaac te bedekken. En in de andere hand heeft hij een mes, en hij wil toesteken. En dan komt er een stem uit de hemel en houdt die hand vast. En zegt, doe die jongen niks. Doe die jongen niks. Ik zal erin voorzien. En dan bouwt je dat altaar, die plaats. Die plaats, dat altaar waar Isaac op ligt. Daar zegt hij, Yahweh Jire. En Abraham gaf die plaats de naam. De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Hij openbaart daar een naam van God, Yahweh Jire. Wat betekent de Heere zal erin voorzien. En 2000 jaar later, dan neemt een vader, neemt toch uw zoon, de enige die je lief hebt. En die vader neemt die zoon, de enige die hij lief heeft. Hij gaat naar dezelfde bergsketen, de bergketen van Moria, 2000 jaar later. En die vader, die bouwt ook een altaar, een houten kruis. Hij legt zijn zoon erop. Hij neemt hem met een mes, maar hij kruisigt hem. En op het moment dat hij dan het eerste, zeg maar, dat hij hem verbrijzelt, zoals het in Jesaja staat, dat hij hem verbrijzelt, en de eerste verbrijzeling komt, dan is er geen stem. Er is niks wat klinkt uit de hemel. Stop! Stop! Die knaap wordt, die jonge man, van 33 jaar oud, wordt vermorzeld en verbrijzeld op het kruis. En daar openbaart God drie dingen. De Heere zal voorzien. Hij zal voorzien. De Heere is vrede. Yahweh Shalom. En Yahweh Nessi. Hij is de overwinnaar. En weet u, als u pijn heeft, als u bedroefd bent, als u verlies leidt, als er nood is, als er zorgen zijn, als er angsten zijn, dan is het niet altijd zo dat God dat wegneemt. Maar wat wel is, is dat hij als er pijn is, dat hij met olie komt. Als er verdriet is, dat hij getroost wordt. Met een troost die zo overvloedig is. Dat hij anderen zal troosten. Als er angsten zijn, zal hij komen om u te omringen. Als er zorgen zijn, zal hij komen om u daarin tegemoet te komen. Als er nood is, zal hij erin zijn. En zal hij komen en zich openbaren. Als de Heere die zal voorzien. Omdat hij voorzien heeft op het altaar. Omdat er van daaruit die naam is. De Heere zal voorzien. De Heere is vrede. De Heere is mijn overwinning. En weet u, als u het hebt over uw naam worden geheiligd. Dan gaat er toch zo'n gigantische genade van uit. Als u begrijpt welke naam dat er is. En welke namen er zijn. Over de Heere God. Omdat elk aspect. En in bijzonder dit aspect. Van het bouwen van die altaren. En daar een naam aan verbinden. En daarmee zijn karakter en zijn wezen eigenlijk openbaren. Dat u gaat buigen en zeggen. Heere God, komt u in mijn leven. Dat u echt. U bent de God die zich noemt. Yahweh Jire. De Heere zal voorzien. En ik wil zo. Met u even een moment kennen van dat we stil zijn. En dat u stil bent en dat u echt een moment kent met de Heere God. Misschien heeft u wel nood. Misschien heeft u wel enorme angsten. Misschien wel bezorgdheid. Misschien bent u wel werkeloos. Of heeft u financiële zorgen. Of zijn daar pijn of angst of bezorgdheid. Dat u die ontmoeting hebt. Die enorme zegen kent. Waarin God zich geopenbaard heeft. Om in u, in die nood komt hij in. Met de Heere die zal voorzien. Met een enorme zegen. dat hij ook zijn andere naam zult ervaren. Yahweh, Shalom, die diepe vrede die over je leven komt. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil zo Bart vragen om ook bij me te komen staan. Vader, we willen zo in die rust en in die stilte dat woord echt tot ons nemen. En kijken wat er gebeurd is, hoe u uw naam heeft geopenbaard, op welke plek en hoe, en wat dat voor ons betekent. En ik bid in het bijzonder, Heer, voor diegenen die troost nodig hebben, die heel erg verdrietig zijn, of dat ze moeite kennen in hun leven, of pijn, of angst. Dat u zich openbaart en geopenbaard heeft op Golgotha. U nam uw enige geborene, u legt hem op het altaar. En u openbaart zich als de God die zal voorzien. Dat geeft diepe hoop, dat geeft enorme zegen. Ik wil u zo bidden ook over de mensen die luisteren. Dat u zich openbaart als de Vader en de God van de vrede. Yahweh Shalom. Dat die vrede van de Messias, die vrede van de Heer Jezus, die vrede van de vredevorst, dat die over ons zal komen. Dat we de dingen echt in uw hand mogen leggen. Dat u ook vraagt, kom met je zorgen, kom met je angst, kom met je pijn. Koester het niet, houd het niet vast. Leg het op het altaar. Geef het aan mij. Wil u ons zo zegenen, Vader, dat uw naam geheiligd wordt, dat uw koninkrijk komt. En dat uw wil in ons leven geschiedt. Amen.